Zoals beloofd mag ik u vanavond weer meenemen naar 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Waarin dus in het laatste vers van hoofdstuk 2 gesproken werd over wedergeboorte. Want daar stond: indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Waarna meteen in het volgende vers staat dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, in het verleden, maar inmiddels ook daadwerkelijk kinderen Gods geworden zijn. En vers 2 van 1 Johannes 3 zegt dat dan ook: geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet, en dan vallen we meteen maar weer met de deur in huis, laten er geen gras over groeien. Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet, puntje, puntje, puntje. Wat op die puntje staat, wanneer komt dat dan? Wij zetten onze leesoefeningen vast. Nu zijn wij kinderen God en het is nog niet, wil zeggen dat wat nu verder komt, dat komt pas in de toekomst. Toch? Dat komt later. Er staat niet, sommige van ons zijn kinderen Gods en andere zijn al opgeklommen tot zonen. Dat staat er niet. Er staat ook niet dat Johannes zegt, ik ben al een zoon van God, maar jullie zijn nog kinderen Gods. Of, sommige zijn al zonen Gods, maar andere zijn nog kinderen Gods. Dat staat er niet. Er staat in het algemeen over de gelovigen, over alle gelovigen, in ieder geval de gelovigen levend in de dagen van Johannes, dan zeg ik toch helemaal niks verkeerd, dat zij allen kinderen Gods zijn. Waarna de vraag is, kijk, de vraag was, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet puntje puntje. Maar nou, wanneer komt dat? Later dus, hè, komt er dan. Maar, nou is de volgende vraag, maar wat komt er dan later? Het zijn gewoon leesoefeningen. Ik mag u erbij vertellen, ik heb ooit nog eens een keer een MULO-diploma gehaald, maar ik ben ervan overtuigd dat het kwam omdat ik de vragen goed las. We hadden 40 jaar later was het, maar zo lang is het niet geleden. Ik was toen 17, dus dat is nou 7 jaar geleden volgens Fred de Bruin. Maar dat doet er nou niet toe, maar ik weet zeker dat ik er zo doorgekomen ben. Door te luisteren naar de vragen en door de vragen te lezen. Goed lezen, alles lezen van de vraag enzovoorts. En zo lees je je Bijbel ook. Dat is nog veel belangrijker dan een of ander schooldiploma. God heeft geschreven, God heeft gesproken. Zie, en dan lezen we aandachtig en dan staat er, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet puntje, puntje, puntje. Wat komt er nou na kinderen Gods? Er zijn de meeste mensen die lezen kunnen. Natuurlijk, wat daarna komt is dat een kind, nou wat wordt een kind in de toekomst? Iemand die nu kind is, uitgaande van een mannelijk kind dan uiteraard. Hè? Wat wordt die in de toekomst? Een zoon, want een zoon is een volwassene. Een volwassen erfgenaam. Iemand die ook daadwerkelijk tot erfgenaam zal worden aangesteld. Wel, degenen die nu kinderen zijn, zullen zonen worden. Calamiteiten daarom later. Maar de normale gang van zaken is inderdaad dat kinderen zonen zullen worden. Eens kijken of dat ook klopt. Er staat, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, niet als wij voldoende opgegroeid zijn, niet als wij voldoende geheiligd zijn, niet als wij voldoende de Bijbel bestudeerd hebben dan wel Grieks of Hebreeuws, of ik noem maar wat, want ik doe het snel, hè. Er staat niet dat wij een ontwikkeling moeten doormaken om dat te bereiken. Er staat hier dat deze dingen pas bereikt kunnen worden op zijn vroegst als de Heer zelf geopenbaard wordt. Dat staat er toch, hè? Nou, de discussie vooruitgeschoven, want dat is de volgende vraag. Maar wat betekent openbaren dan? En wanneer is dat dan? Wanneer wordt dan Christus openbaar? Dat is de volgende vraag, maar je moet rustig aan doen. Wat hier staat is dat wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Niet eerder. En over later heb ik ook nog nooit gelezen. Maar in ieder geval niet eerder. Hem gelijk zijn. En wie of wat is hij? Is de Heer Jezus Christus, kind van God? Het antwoord zou kunnen zijn ja, maar je moet zeggen meer dan dat. Hij is namelijk zoon, want de Heer Jezus Christus is daadwerkelijk nu de zoon van God. In de zin van dat hij tot erfgenaam is aangesteld. Want zijn hemelse vader, zijn God dus, zei tot hem, zit aan mijn rechterhand. En dat betekende dat hij aan de rechterhand Gods op de troon zou zitten. En op de troon zitten alleen zonen, geen kinderen. Erfgenamen dus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zal niet in de toekomst gebeuren, dat is al gebeurd. Het enige waar we wel op wachten is op de openbaring van deze dingen. Dat staat hier trouwens ook. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn. Niet als hij tot zoon zal worden aangesteld. Zeker niet als hij zijn werk gedaan hebben of een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt zal hebben alsnog. Daar staat het nog niet. Nee, hij is tot zoon gesteld. Dat is alleen nog niet geopenbaard. Waarna de volgende vraag uiteraard is, wat is dan openbare? Want je kunt niet zeggen dat openbare betekent bekendmaken. Want het is wel bekendgemaakt namelijk. Want het is bekendgemaakt wat kinderen God zullen worden. We hebben het al gezegd en dat komt omdat het bekendgemaakt is. Want wij zijn, Efeze 1, tevoren verordineerd tot zonen, ja. Tot aanstelling als zonen, zeker wel. En de bedoeling is dat wij het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Romeinen 8. Dat is dus bekendgemaakt, maar het is niet geopenbaard, staat hier. En hij zelf is ook niet geopenbaard. Nog eens een keer de vraag, wat betekent dan dit openbare? Nou, het is een wat lastige zaak, omdat we nu inderdaad aan het Nederlands echt niet genoeg hebben. Dat komt zelf voor, maar het is zo. We hebben het Nederlands echt niet genoeg, want dit begrip openbare is het Griekse panero of fanero, of hoe iemand het maar uitspreekt, waar ook ter wereld. En dat woord heeft de betekenis van zichtbaar maken, ofwel zichtbaar worden. Laten zien. De Engelsen vertalen met to appear. Maar het woord panero heeft te maken met het begrip licht. En daarom heeft het de betekenis van schijnen, bijschijnen of ergens opschijnen. En daarvan afgeleid, maar het is precies hetzelfde, laten zien. Dus kun je een diamant laten zien, wat doe ik dan? Dan hou ik hem onder het licht. Loop je wel eens langs een etalage van de juwelier, wat ziet het er geweldig uit. Ja, het komt door die lampen die erboven zijn. Er wordt licht opgezet. Want zo wordt het vertoond. Nou, dat is de betekenis van de term die hier, in dit geval, vertaald is met openbaren. De betekenis is dus laten zien, oftewel zichtbaar maken. En dat het dat betekent, mensen, nou ben ik toch weer, moet ik mezelf inhalen. Want ik zei, we hebben aan het Nederlands niet genoeg. En toch heeft de aandachtige lezer wel aan het Nederlands genoeg. Misschien niet iedereen, maar ik ben ervan. Eerlijk gezegd, ik heb de neiging om boudweg te zeggen dat je aan het Nederlands van de Bijbel altijd genoeg hebt, om de doodeenvoudige reden dat het principe van welke taal ter wereld ook is, dat woorden hun betekenis ontlenen aan de context. En in de Bijbel is zo groot dat er ruime context voorhanden is. Dat wil zeggen, context is dat schriftgedeelte wat er omheen staat. De langere zinnen, de zinnen daarvoor en de zinnen daarachter, het verband in een Bijbelboek enzovoorts. Maar hier vind je dat het betekent zien. En bij Johannes is dat helemaal wel te verwachten, want die zet altijd bij wat alles betekent. Die is zo bang dat ze hem niet begrijpen. En dus staat er, wij weten, halverwege vers 2, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien. Wat betekent dan openbaren? Wat betekent dan de openbaring van Christus in dit geval? Dat hij zichtbaar gemaakt wordt. Nou ja, ik weet nooit of ik er goed aan doe om u die dingen allemaal te vertellen. Maar ik heb inderdaad vanmiddag eens even het woord opgezocht. Ik kan het in mijn aantekeningen nooit vinden, dat is het probleem van aantekeningen. Waaruit blijkt namelijk dat dat hele begrip fino, waar het feitelijk van afgeleid is, dat dat inderdaad in vele gevallen ook nader wordt toegelicht. En dat er dan inderdaad bij staat in de Bijbel dat het betekent zien of zichtbaar maken. Vaak in één en dezelfde zin, ik kan het zo gauw niet vinden. En in één en dezelfde tekst staat er dan bij dat het dat betekent. Zichtbaar maken, ziende worden enzovoorts. En dan wordt het vertaald met laten zien of hij toonde hen enzovoorts. Maar het is altijd de betekenis van zichtbaar maken. Men heeft het hier vertaald met openbaren. Want ja, openbaren in het Nederlands heeft in zekere zin ook de betekenis van zichtbaar maken. Niet alleen dat, maar het heeft het wel, omdat het Nederlandse woord openbaren van oorsprong betekent dat iets geopend wordt opdat je erin kunt kijken. Of dat iets gebaard wordt, maar dat is hetzelfde.
Alles wat openbaar maakt is licht.
Dat is ook zo. Alles wat openbaar maakt is licht, licht openbaar per definitie. En dit begrip heeft ook inderdaad die betekenis. Maar nogmaals, we neigen weer een Grieks les te gaan geven. En ik heb er zo'n verschrikkelijke hekel aan. Want dat doe je alleen als je het Nederlands niet goed begrijpt. Dat kan een aanleiding voor wezen, dat je het niet goed begrijpt. Maar je kunt het gewoon in het Nederlands ook lezen. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet vertoond, betekent het dus. Het is nog niet appeared, zeggen de Engelsen. Correcte vertaling. Het is nog niet getoond, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen Hem zien. En als wij Hem gelijk zijn, hoe is het dan met ons? Dan worden wij ook gezien. Waaruit ook nog eens een keer volgt dat kinderen Gods dus eigenlijk niet gezien kunnen worden nu. Dat wacht ook op hun openbaring. En dan loop ik, nou lees ik aandachtig, diep dus, hè. Maar dan loop ik uiteraard op de dingen vooruit. Want dat is precies wat de apostel hier later in deze brief gaat staan te vertellen. En wat hij ook eigenlijk in vers 1 al gezegd had, want daar staat: daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. De wereld kan geen kinderen God zien. Wat de wereld ziet is gewoon deze uiterlijke mens. In dit geval is dat Klein Aneveld, weet u wel, die idioot met die vlinderstrik altijd. Dat doet er nou niet toe. Maar dat is wat je ziet. Maar die wereld ziet geen kind van God. De wereld ziet vlees. En een kind van God is geest. En dat zijn twee verschillende dingen, inderdaad. Alleen, het probleem is dat die twee verschillende dingen in elkaar geschoven zitten, als het ware. Dat wil zeggen, u ziet de buitenkant, dat is vlees. Dat is geen kind van God, maar de kind van God zit hierin. En bedient zich van hetzelfde vleeselijke lichaam. Het woont hierin, het is ingeplant. Zie? Maar wat aan de buitenkant gezien wordt, is een gewoon mens. Nou ja, een ongewoon mens af en toe, maar dat doet er nou niet toe. Dat weet u van elkaar ook wel natuurlijk. Goed, daar hoeven we niet verder over te praten. Maar openbaren hier wil dus inderdaad zeggen zichtbaar maken. En dat blijft zo, dat is dezelfde woord wordt gebruikt in 1 Johannes 2 vers 28. Waar er staat, nu kinderlijk het blijft in hem. Opdat wanneer hij zichtbaar gemaakt zal zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd worden. Dat betekent het dus. Van Nero, zichtbaar worden. Waarna de volgende vraag is, maar wanneer is dat dan? En dan staat het achter, namelijk in zijn toekomst. Volgende woord. In zijn toekomst. Wat is toekomst? Wel, het verhaal is, en ik vertel het verhaal zelf ook, de toekomst is een woord wat niemand begrijpt. Wij kennen het woord toekomst, maar als het in de Bijbel voorkomt, begrijpen wij het niet, want wij gebruiken het ook nooit. Wij spreken gewoon onder elkaar nooit over de toekomst des Heren. Wij spreken altijd over de wederkomst des Heren. Omdat het woord toekomst in ons taalgebruik totaal niet past. En dus moet het elke keer uitgelegd worden. En dan zeggen we, nou eigenlijk betekent het, is parousia Grieks. Het betekent eigenlijk hetzelfde als presentie, aanwezigheid. Maar daar heb ik niet voldoende mee gezegd. Omdat blijkt dat in het Bijbelse verband waarin het woord gebruikt wordt, het altijd gaat om de zichtbare aanwezigheid. En dat staat er ook bijna altijd bij. En in sommige gevallen moet je dat wat verder zoeken, maar het staat erbij. Het is niet aanwezigheid onzienlijk, maar inderdaad zienlijk. De apostel Paulus heeft het zelf over zijn afwezigheid bij de Korintiërs bijvoorbeeld. En hij heeft het erover dat hij in de geest wel degelijk aanwezig is. Dat zijn twee verschillende dingen. En zo is het met de Heer ook, hij is in de geest aanwezig, maar onzienlijk. En daarom heet dat niet zijn aanwezigheid. Niet in de, niet volgens dit hier gebruikte Griekse of Bijbelse woord. Toekomst wil dus wel zeggen aanwezigheid, maar dan inderdaad lijfelijk en zichtbaar. Ik kan u dat wel laten zien. Alleen ja, het ontaart in, of ontaart, maar ja, daar kom je op uit. Je moet dan allemaal snel door je Bijbel bladeren, want ik wil u graag die teksten wel laten zien waar het staat. Maar het neemt zo ontzaglijk veel tijd. En ik vind het een beetje zonde, omdat iedereen voor zichzelf dat kan nazoeken. Zeker nadat ik het gezegd heb eigenlijk. Hè. Maar ik wil u dat wel even laten zien. In de eerste plaats is het zo. Dat is leuk, want dan ga je zo'n studie doen. Hè. Dus als ik het dan toch over moet hebben, laat ik het dan niet als geval nemen. Laat ik er niet het ene woord gaan staan uitleggen. Ik doe dat wel, maar ik doe dat dan ook als voorbeeld. Om u dan te laten zien hoe je, ja, ik weet hoe arrogant het klinkt, hè. Maar om u dan te laten zien hoe je dan de Bijbel bestudeert. Nou, in ieder geval hoe ik het doe. En ik doe het echt volgens de oude bestaande normen. Er was iemand die zei, je maakt je eigen verhaal. Maar dat is niet waar. Heb ik van mijn leven nog nooit gedaan. Absoluut niet. Elk verhaal wat ik u vertel van achter welke kant ze loopt, is altijd een verhaal uit de schriften, wat door de schriften onderbouwd is. En in veruit de meeste gevallen een verhaal wat ook niet bij mij zijn oorsprong vindt, maar wat wel degelijk van tevoren door anderen ook precies zo, dezelfde wijze, tot stand gebracht is enzovoort. Ik heb alleen eigenaardige manier om het u mede te delen, dat weet ik wel. Maar goed, dat is weer wat anders. Hè? Nee, nou goed, dat zal ik u laten zien. Parousia, een Grieks woord, dus het Oude Testament hoef je niet te kijken, daar staat geen Grieks. En als je het Oude Testament wel hebt in het Grieks, dan is het een vertaling ervan, van het Hebreeuwse Oude Testament. Daar hoef je dus niet te kijken. Laat u dus ook nooit wijsmaken, het overkomt me regelmatig, dat mensen met een Nieuw Testament aankomen, zetten een tekst in het Nieuwe Testament en daar zeggen, daar staat, en dan gebruiken ze Hebreeuwse termen. Dat kan nooit, dat kan er niet staan. In het Nieuwe Testament is het Grieks geschreven. En als u toch een Hebreeuwse term gebruikt, heb of u het vertaald, of u hebt een Hebreeuwse vertaling van het Oude Testament gebruikt. Eén van de twee. Wat gebeurt, gebeurt echt. En dan moet je ervan uitgaan dat het mensen zijn die van die talen wat weten. Anders komen ze jou niet vertellen van de staat in het Hebreeuws dus en zo. Dan hebben ze het Nieuwe Testament open. Er staat in het Hebreeuws, er staat niks in het Hebreeuws. Ik waarschuw u dus. Oude Testament is Hebreeuws, Nieuwe Testament is Grieks. Nou, en als het wel Hebreeuws is, het Nieuwe Testament staat het erbij. Een plaats die in het Hebreeuws genaamd wordt, enzovoort, hè, dat staat er dan bij. Het is heus niet zo moeilijk. Nou, dan zoek je een bepaald woord op, niet in het woordenboek, maar in de Bijbel. Dat is de beste manier, maar ook voor velen de moeilijkste. En van belang is, er staat in alle fatsoenlijke handboeken, want er zijn talloze onfatsoenlijke. In de fatsoenlijke handboeken staat dat als uit de teksten zelf niet blijkt wat een woord betekent, dan blijkt het in de eerste plaats uit het eerste keer dat het woord voorkomt. Zeg ik wat nieuws? Is toch niks nieuws? Het zijn hele vaststaande regels. Als een schrijver een woord voor het eerst gebruikt, dan gebruikt hij dat in zijn meest fundamentele betekenis. Hij kan er later altijd nog van afwijken en het gebruiken voor komische effecten of iets dergelijks, of voor andere effecten, of om gedachten bij op te roepen. Kan allemaal. Hè? Maar de eerste keer dat zo'n woord gebruikt wordt, moet zijn in de echte grondbetekenis van het woord. Heel normaal principe, als je ooit wil gaan schrijven, dan moet u dat wel onthouden. Als je woord voor het eerst uitlegt en denkt dat mensen het niet kennen, moet u het eerst dat ene woord uitleggen. En daarna kun je het hele boek hanteren. Veelal in een voorwoord van een boek wordt eerst verklaard wat de schrijver onder de diverse woorden verstaat. Ja, dat slaat u misschien over, maar dat moet je niet doen. Want er wordt afgesproken wat we voortaan onder een woord zullen begrijpen. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament, want oude hoefde niet, heb ik al gezegd. Zoeken we op de eerste keer dat parousia voorkomt. Wat is dat, de toekomst? Hè? Vertaald met toekomst, wat is dat? Zoeken we het op. Dat is in Matteüs 24. In Marcus komt het niet voor, in Lucas niet. In Johannes niet, in Handelingen niet, in Romeinen niet, in Korinthe pas in 1 Korinthe 15. Dus zo'n gebruikelijk woord is het nou ook weer niet hoor. Want als het gaat echt om aanwezigheid, kent het Grieks van het Nieuwe Testament nog een paar andere termen die inderdaad vertaald worden met aanwezig zijn. Maar dat ga ik u nou niet vertellen uiteraard, hè? Maar goed, dit woord wordt dus gereserveerd en wordt voor het eerst gebruikt in Matteüs 24. Waar staat? In vers 3. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zonder publiek erbij. Dus alleen de discipelen, alleen gelovigen waren daar verzameld op de Olijfberg. Waar zou dat nou een beeld van zijn, maar dat doet er nou niet toe. Hè? En daar staat er: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Even stoppen. Deze dingen zijn de dingen die in vers 2 gezegd worden door de Heer. De Heer zegt namelijk, hier zal niet één steen, hier in die tempel, zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Hij zei uiteraard nog veel meer, maar het wordt hier niet vermeld. En dan staat er dat de discipelen zeggen, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? Dat wil zeggen, wanneer zal bijvoorbeeld die tempel verwoest worden enzovoorts? Dat zijn die dingen. En welk zal het teken zijn van uw toekomst? Let op de vraag en de voornaamwoorden. Het is een taaloefening. Twee zinnen hebben we hier. Twee vragen. En dus beginnen die twee vragen elk met één vragend voornaamwoord. De eerste vraag begint met... Wanneer? Toch, even kijken hoor. Met wanneer, ja. Zeg ons, wanneer, vragend voornaamwoord, zullen al deze dingen zijn? En welk, want dat is ook een vragend voornaamwoord, tweede zin dus, tweede vraag. Welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der eeuw? En meer vragende voornaamwoorden vind ik niet. Dus hoeveel vragen hebben we nou? Twee. Toch? Ja, het is nodig dat het zo langzaam gaat. Hè? Daar gaat hij dan. Hè? Eerste vraag. Wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is een duidelijke vraag. Geen probleem. Er hoeft alleen maar een tijdsaanduiding op te komen. Die tijdsaanduiding komt later ook. Met ingang van vers 15 van dit hoofdstuk. Waar staat dat we moeten letten op de gruwel van de verwoestingen van Daniel gesproken is. Want als dat komt, dan gebeurt zus en zus en zo. En daarmee is een tijdsaanduiding gegeven. Niet een datum, niet een jaartal. Maar wel volgorde van gebeurtenissen. En dat is ook een manier om het te doen. Nou, de andere vraag was, welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Dat zijn niet twee vragen, dat is één vraag. Want er is maar één vraag het voornaamwoord en er is er geen uitgelaten. Je kunt er wel twee vragen van maken en zeggen, wat is het teken van uw toekomst en wat is het teken van de voleinding der eeuw? Maar dat staat er niet. Het is één vraag. En dus is de vraag, welk zal het teken zijn van uw toekomst? Dat is de vraag. Waarna onze vraag is, tussendoor, ho even, wat is dat die toekomst? Want dit woord kennen we niet, dit is de eerste keer dat het in de Bijbel staat. Wat is dat? Ja, dan nemen we Griekse woordenboeken en dan zoeken we het op. Nee, dat deden we niet, dat doen we niet. Nou, wat is toekomst? De volleinding der eeuw. Ja, ik lees eeuw, er staat wereld in de vertaling, maar ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Dat ga ik ook niet uitleggen nou. Ik lees hardnekkig eeuw, er staat aion. Hè? Maar goed, welk zal het teken zijn van uw toekomst? Wat is dat nou weer? Nou, dat is de volleinding der eeuw. En dan neem ik de makkelijke weg, even de omweg, dan leg ik het even uit nog. Om te laten zien dat het inderdaad klopt. Hè? Want de volleinding der eeuw, dat zijn de laatste jaren van de tegenwoordige boze eeuw. Maar voor degenen die de eschatologie al eens gevolgd hebben, de profetieën enzovoorts, is langzamerhand toch wel bekend, dacht ik, dat de wederkomst van Christus en dus zijn aanwezigheid weer hier op aarde inderdaad plaatsvindt in de laatste jaren van deze tegenwoordige boze eeuw. En dat zijn aanwezigheid hier inderdaad het einde der eeuw, het ophouden zelfs van de tegenwoordige eeuw, bewerkstelligt. Dus het is volstrekt juist te zeggen dat de wederkomst van Christus samenvalt met de volleinding der eeuw. Want de eeuw wordt volleindigd door de wederkomst van Christus. Dat is niks moeilijks aan. En mocht je dat niet begrijpen, dan ga ik gewoon verder. Want in Matthäus, dezelfde Matthäus 24, staat in vers... Ja, ik spring alweer wat over. Maar er staat in vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Let op hetzelfde woord. De toekomst van de zoon des mensen. Zal zijn als de dagen van Noach. En dan vragen we weer, wat betekent dat? En dan staat het er weer achter. Er staat namelijk, want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. Dat was eigenlijk voor het eindigen van die eeuw, van in die dagen van Noach eigenlijk. Want in de zondvloed eindigde die eeuw, die tijd, de tijdperk of hoe het maar heet, maar in de zondvloed toch, hè? Nou goed, gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, niet op de laatste dag, maar ook de dagen die er vanaf gingen, de dagen van het leven van Noach namelijk. Toen waren ze etende en drinkende, trouwen en ten huwelijk uitgevende, of wat het ook mogen zijn. En dan staat het, tot de dag toe, tot op de allerlaatste dag in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Toen kwam het oordeel. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Nou, we hebben uit hetzelfde hoofdstuk inmiddels al geleerd dat die toekomst inhoudt een voleinding der eeuw. En precies hetzelfde vond ook inderdaad plaats in de dagen van Noach. Want er werd in andere zin dus ook een eeuw beëindigd. Dat is niks aan bijzonders aan. Zodat die toekomst van de zoon des mensen vergeleken wordt met de toekomst, de aanwezigheid dus eigenlijk, van Noach. En de dagen van Noach eindigden met het oordeel en de ark. En daarna een koninkrijk van Noach. Want dat kwam daarna, hoor. En zo is het met de dagen van de Zoon des Mensen. Dat is zijn aanwezigheid, maar het eindigt met de dag waarop het oordeel komt over de levende mensheid. Waarna inderdaad het koninkrijk van die Zoon des Mensen tot stand komt. En dat Noach en de ark een beeld is van Christus enzovoort. Dat lijkt me duidelijk genoeg, want dat staat ook rechtstreeks zo in de brief van Petrus bijvoorbeeld. En eigenlijk ook in Hebreeën 11. Ja?
In de 11e vertelde dalen staat aankomst.
Ja, men. Het probleem is, ik wil het nog wel uitgebreider uitleggen, dat het woord parousia ook in het Grieks, maar niet in het woordenboek, maar in het gebruik in de oude klassieken, dan wordt het moeilijk, want dat kan ik u wel vertellen, maar dat leest niemand. Dus ik kan u nou van alles wijs maken, sommigen doen dat dan ook. Nee, dat is zo. Zou je gedacht zijn. Nou, hoe dan ook, dat in het klassieke Grieks de term parousia gebruikt werd, ik vertel niks nieuws. Echt niet, want velen van u zullen het al gehoord hebben. Niet van mij, maar van anderen. Hè. Parousia is de aanduiding niet alleen van iemands aankomst of wederkomst. Het is niet alleen zijn komst als zodanig, zijn arrivé. Maar het is compleet zijn aanwezigheid. Dat wil zeggen, het is zijn aankomst en zijn verblijf totdat hij weer verdwijnt, eventueel. En bekend is dat de term specifiek gebruikt wordt, niet voor iemands aanwezigheid in het algemeen, want er heeft het Grieks heus andere woorden voor, die ook in de Bijbel gebruikt worden, maar het wordt meer speciaal gebruikt voor statiebezoeken. In de Bijbel vind je dat zo niet meteen terug, maar in het algemene Grieks wel. Nou, daar gaat het nou maar om. Als je het allemaal meeneemt, dan blijkt die betekenis bevestigd te worden. Presentie is er dus, aanwezigheid. Meer speciaal iemands officiële, zichtbare aanwezigheid. Niet via een gezant, niet via iemands invloed, maar via zijn lijfelijke verschijning. Dat is de betekenis van het woord. En dat blijkt in de Bijbel dus ook zo te zijn. En toegepast op Christus slaat het op wat wij dan zijn wederkomst noemen, maar dan ook wederkomst niet alleen maar in verband met zijn eenmalige verschijning op de Olijfberg of zijn verschijning eenmalig in de lucht voor de opname van de gemeente, maar compleet zijn zichtbare verschijning hier op aarde, waarna hij ook inderdaad hier op aarde zich zichtbaar blijft vertonen en zich bemoeit met de gang van zaken hier. Precies zoals Noach het deed, inclusief de prediking van de boodschap tot verlossing, opdat men het koninkrijk zou binnengaan. Precies hetzelfde. Nou, dan was ik even taart van stapel gelopen. Want de eerste keer was dus Matthäus 24 vers 3. En er staat bij wat het is. Wat zal zijn, of welk is het teken van uw toekomst? Wat is dat? Wat staat erachter? Namelijk, vertaal met en, de voleinding der eeuw. Want de toekomst van Christus is inderdaad de voleinding der eeuw. Het is niet exact hetzelfde, maar het valt recht op elkaar. Zodra de Heer verschijnt, betekent dat het nu de laatste jaren van deze tegenwoordige boze eeuw zijn aangebroken. En de bedoeling van zijn verschijning, of zijn komst, hoe dat maar heet, de bedoeling van zijn parousia is ook inderdaad het beëindigen van deze eeuw. En daarom is het strikt hetzelfde. Nou, en dan gaan we verder kijken of het klopt. Matthäus 24, vers 27, want we sloegen er een over. Daar staat, want gelijk de vers 27 dus van Matthäus 24. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Dat schijnen is trouwens datzelfde woord voor openbaren wat in 1 Johannes gebruikt werd voor Christus. Alleen hier is vertaald met schijnen, fino. Ja, ja. Het schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen, zodat je ook hier ziet dat Faino en Parousia rechtstreeks met elkaar te maken hebben, dus synoniemen zijn. Net als in die teksten van 1 Johannes 2, die we er straks gelezen hebben in 1 Johannes 3. Precies zijn er. Nou, dus gelijk de bliksem uitgaat van het oosten schijnt, gezien wordt dus. Bliksem die niet gezien wordt, is helemaal geen bliksem trouwens. Het is juist per definitie licht. Er schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. De toekomst van de Zoon des Mensen is dus dat licht van de Zoon des Mensen. En dus is het zichtbaar. Zijn toekomst is als de bliksem staat hier. Die van daar gaat naar daar. Dat is heel anders dan de wind, want daar hoor je alleen het geluid van. Die zie je niet. Dat is zijn geestelijke aanwezigheid nu. Maar zijn openbaring in de toekomst is een zichtbare aanwezigheid. En die gaat van hier naar daar. En die weg wordt verder ook gevolgd natuurlijk in de Bijbel ook. Ook heel letterlijk. Waar hij van Edom komt en al die dingen weer. Maar die dingen kun je niet zeggen over Christus hier in ons midden. Dat kun je niet zeggen, hij is eens bij die en dan bij die of zo. Of ik zag hem zojuist binnenkomen, of hij kwam zojuist binnen. Of en straks gaat hij, dat is allemaal niet zo. De toekomst van Christus, in de Bijbelse zin van het woord toekomst, is dus inderdaad een zichtbare aanwezigheid. En dat is waar de gelovigen op wachten, omdat hij nu weliswaar aanwezig is, maar niet zichtbaar. Ja. Of moet ik nou nog ingaan op de alomtegenwoordigheid van Christus? Dan wordt het nog lastiger. Dan verliezen deze termen helemaal hun betekenis. Hoezo aanwezig? Hij is toch altijd aanwezig? Dus je moet vragen, aanwezig in welke zin? En dan blijkt, omdat het toegelicht wordt, dat parousia betekent wel aanwezigheid. Maar in die zin dat hij ook zichtbaar aanwezig is. Dat men naar hem ziet. En dat hij ons ook ziet, precies zoals we zijn. Dat is wat hier gezegd wordt. Nou, dan gaat hij verder. Dus de tweede keer was Matthäus 24, vers 27, waarbij staat dat het gezien wordt. Want er staat schijnen. En dat gaat over licht. Dan gaan we weer verder. Betekent dus dat de tegenwoordige boze eeuw pas ophoudt als de Heer daadwerkelijk verschijnt en zelfs aan de hemel in heerlijkheid enzovoorts. En dat heet zijn toekomst. En wat er in het Griekse woordenboek staat, zal maar dan één worst zijn. Goed, gaan we weer verder. Vers 37, maar die heb ik al genoemd, gelijk de dagen van Noach waren. Wel, Noach was lichamelijk en zichtbaar aanwezig. Zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Met hetzelfde resultaat. Noach leidde de gelovigen zijn achttal, staat er op een andere plek. Hij leidde zijn achttal naar, laten we zeggen, het beloofde land of het koninkrijk of een nieuwe aarde. Of kan me niet schelen, maar in ieder geval naar een andere eeuw. Dan wel bedeling, want daar gaat het nou verder niet om. Wel, zo zal Christus bij zijn wederkomst in zijn zichtbare aanwezigheid de gelovigen leiden naar die andere eeuw. Of een andere bedeling, of een andere aarde, of een andere wereld. Dus maar wat je onder die termen verstaat. Het koninkrijk binnen dus. En Noach is daar uitdrukkelijk een beeld van. Nou goed. Gaan we weer verder. Dat was vers 37. Dan hebben we nog vers 39. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Zodat hier nadrukkelijk dat woord toekomst zelfs twee keer achter elkaar. En zelfs totaal vier keer in het hoofdstuk gebruikt wordt. Het zal duidelijk zijn. Ik hoop dat u dat aanvoelt. Dat hier de term voor het eerst geïntroduceerd wordt in de Bijbel. En dus meteen uitgebreid gebruikt en daarmee verklaard wordt. Want de beste verklaring van een woord is in het gebruik. Ik heb u dat al gezegd. Een goed woordenboek zet dus woorden in een zin, zodat je ziet hoe ze gebruikt worden. Trouwens, ik herinner me nog wel dat ik vroeger, nou, of dat stiekem gebeurde, weet ik niet. Maar vroeger thuis, dan kreeg ik wel eens een Grieks woordenboek in mijn handen, omdat mijn moeder er een had. En daar las ik dan ook wel eens in. En daar begreep ik nooit zoveel van. Maar wat ik eruit begreep, is dat het nogal lastig was, omdat er steeds die woorden in een zin gebruikt werden. En dat erbij gezegd wordt, Herodotus. Ik dacht dat hij Herodotus heette, maar Herodotus schijnt het te zijn. Weet je veel. Maar in ieder geval, die gebruikt het zus. En Homerus gebruikt het zo. En er waren nog een paar van die jongens, die konden ook Grieks, die waren er niet veel geloof, maar goed. Maar en er was het steeds anders en er werd de Bijbel ook nog aangehaald, want in de Bijbel had het dan die betekenis, dat begreep ik nooit. Toen dacht ik, dat bestaat niet, een woord betekent toch iets, maar op school leerde je wat woorden betekenden. En dan dacht je, een woord heeft toch een vaste betekenis en je moet het in overeenstemming met de betekenis gebruiken. En nu weet ik dat het precies andersom is. Een woord betekent niks, het krijgt de betekenis van degene die het gebruikt. En als God het gebruikt, krijgt het een betekenis mee van God zelf. Zo werkt het. En de goede manier om dat na te zoeken is inderdaad niet via de afleiding van een woord, maar gewoon in het gebruik waarin het in de Bijbel voorkomt. En je vindt hier prachtillustratie. Parousia is dus aanwezigheid, maar dan weer een aanwezigheid nadat hij weg geweest is, want daar gaat het hier over in het hoofdstuk. En dus ook uitdrukkelijk een zichtbare aanwezigheid en dat staat er ook bij. Nou, zo studeer je de Bijbel. Dat is de enige manier. Universele manier van bijbelstudie is geen andere, is ook geen betere. Er is helemaal niks anders dan dat. En zo kun je verder gaan, want dan komen we nog terecht in de volgende keer dat de term gebruikt wordt. Dat is pas 1 Korinthe 15, zodat je maar weer ziet dat God het niet nodig geoordeeld heeft om het woord nog nader toe te lichten. 1 Korinthe 15 pas, ja. Al die tijd niet meer. Want we worden geacht de betekenis te kennen. En zo komen we in 1 Korinthe 15. En daar staat dan, en dan gaat het over de opstandingen. Er staat in 1 Korinthe 15, vers 23. Dat het gaat om de opstandingen in bepaalde fasen. En dan staat er, vers 23, maar een ieder in zijn orde. Waarbij uiteraard bedoeld is volgorde, want dat staat erachter. Want er staat de eersteling, dat is dus de eerste, dus gaat het om volgorde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dat heeft dus te maken met de voleinding der eeuw, want dat is wat we van het woord geleerd hebben. Is niks anders. Dat het was Matthäus 24, de voleinding der eeuw. Wanneer die voleinding der eeuw aanbreekt, of gaat aanbreken, maar anders gezegd, dan neem ik het ruim. In verband met de voleinding der eeuw zullen die van Christus zijn opgewekt worden, want ze worden opgewekt in zijn toekomst. Ja, en, ja.
Wat hier zeer duidelijk bedoeld, dat is in de eerste Christus, dat Christus en de gemeente samen.
Nou, ik hoopte eerlijk gezegd dat ik die discussie niet hoefde aan te gaan. Want hoe het ook zij, over wie het ook gaat, gaat er nou, waar we ons nu mee bezighouden bedoel ik, is dat de term toekomst gebruikt wordt voor de gebeurtenissen aan het eind van de tegenwoordige eeuw en dus in verband met de wederkomst van Christus. En wij weten maar twee categorieën uit andere bijbelgedeelten namelijk die in die dagen worden opgewekt. De ene categorie zijn namelijk de gelovigen van onze bedeling. En de, want daarbij begint de toekomst des Heren. Daarbij begint de voleinding der eeuw enzovoorts. Hè. En de andere categorie is of zijn de martelaren uit de grote verdrukking. Aan het eind van de zesde bedeling. En over welke van de twee het hier gaat, wou ik nu maar gemakshalve in het midden laten. Want het leidt, de discussie heb ik al vaak gevoerd, maar het leidt niet tot enig resultaat. Omdat we toch weten hoe het zit. Namelijk, we hebben eerst de opstanding van Christus gehad in het verleden. In de toekomst krijgen we de opstanding van de gemeente. Aan het eind van, laat ik het anders zeggen. De opstanding van Christus aan het begin van de vijfde bedeling. De opstanding van de gemeente, dus de opname aan het eind van de vijfde bedeling en dan de opstanding van de martelaren uit de verdrukking aan het eind van de zesde bedeling. En daarna, vers 24, daarna zal het einde zijn van wat? Dat is ook weer zoiets leuks. Daar wordt ook over geknoeid hoor, over zo'n vers. Daarna zal het einde zijn. Het einde der wereld. Daarna zal het einde der wereld zijn. Helemaal niet. Het ging niet over de wereld, het ging over de opstanding. Daarna zal het einde zijn van wat? Van de opstanding uiteraard. Ja. De laatste opstanding. En wanneer is de laatste opstanding? Dat is dezelfde vraag als hoe heet de vader van de zonen van Zebedeus. Wanneer zal de laatste opstanding zijn? Op de laatste dag. Heel goed. Op de jongste dag. Nou, en uit andere schriftgedeelten vinden we inderdaad geen andere opstandingen. Dus dat is verder geen probleem. Dat betekent in elk geval dat de opstanding aan het eind van onze bedeling en de opstanding van de martelaren uit de verdrukking allebei behoort tot de toekomst des Heren. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw. Het een ligt aan het begin van die voleinding, het ander ligt aan het eind van die voleinding. Maar het doet niks te zaken. Het hoort bij die voleinding der eeuw. Het maakt deel uit van de wederkomst van Christus. Dus ik heb geen antwoord gegeven nou op de vraag, maar misschien doen we dat een andere keer dan. Want het gaat mij om dat woord toekomst. En het is duidelijk, op zijn vroegst is het dus van toepassing op de opname van de gemeente. Dat woord toekomst hier. Ja. 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 Ho. Ik had bijna de sprong al gemaakt naar 1 Johannes 3, maar ik wil zo graag mijn verhaal afmaken. Maar in 1 Johannes 3 staat dat in zijn toekomst, dat hij zal geopenbaard worden in zijn toekomst. En dan zullen wij hem zien gelijk hij is, maar omdat hij geopenbaard wordt, hè, zullen wij hem zien, maar hij zal uiteraard ook ons zien. Want wij zullen met hem geopenbaard worden, staat er. Zodat we toch rond zijn in die dagen in sprake van zien. Alleen niet door de wereld, maar wel door Christus die ons ziet en door ons die Christus zien. Niet nu, maar dan in zijn toekomst namelijk, staat er. Zodat via het woord openbaren of final dan, of het uitgebreidere woord. En via het woord toekomst, we terechtkomen beide bij de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Nou, dat was 1 Korinthe 15, dan vers 23. Daarna gebruikt de apostel, Paulus, het woord parousia. Ook voor aanwezigheid van anderen, namelijk voor de aanwezigheid van Stefanus en Fortunatus en Achaïus in hoofdstuk 16 van 1 Korinthe. Maar het heeft niks met de toekomst van Christus te maken, dus waarom zou ik het bespreken verder? En wat het daar betekent is makkelijk, want daar wordt niet gesproken over de geestelijke aanwezigheid van Stefanus en Fortunatus en Achaïcus, heet hij geloof ik. Ik zou hem gewoon 8 genoemd hebben, dat is veel makkelijker. Maar goed, 1 Korinthe 16 vers 17 dus. Waar staat, en ik verblijde mij over de aankomst, maar er staat parousia. Ik verblijde mij over de aankomst van Stefanus en Fortunatus en Achaïcus. Nou, was dat lichamelijk of geestelijk? Dat maken genoeg lichamen. Tot nog toe ging het dus om alle keren om een lichamelijke en zichtbare parousia. Nou, zo verder. De volgende keer is namelijk 2 Korinthe 7 vers 6. En dan gaat het om de aanwezigheid van Titus. 2 Korinthe 7 vers 6. Doch God die de nederige vertroost heeft ons getroost door de parousia, vertaald met komst, van Titus. Maar het is niet alleen zijn aankomst, maar ook zijn verblijf na zijn aankomst uiteraard. En niet geestelijk, niet hij had een brief geschreven, niet hij had hartelijke groeten overgedaan, niet met de geest ben ik aanwezig, maar hij was gewoon zelf gekomen. No problem, hè? Dat is 2 Korinthe 7 vers 6. En dan vers 7, daar staat het weer. En niet alleen door zijn komst, maar dat is hetzelfde woord weer, parousia. En dan komen we in 2 Korinthe 10, vers 10. Waar staat, want de brieven zijn welgewichtig en krachtig. Dat zeggen de Korintiërs over Paulus. Hij schrijft van die sterke brieven. Maar de tegenwoordigheid des lichaams, dat wil zeggen de aanwezigheid des lichaams, dat is parousia. Maar de lichamelijke aanwezigheid is zwak en de reden is verachtelijk. Dat wil zeggen, als hij bij ons is, dan is het maar een klein mannetje, dus tot weinig in staat. En zijn manier van praten bevalt ons ook niet, is geen krachtige redenaar. Maar schrijven kon hij wel. Soms denk ik, was ik maar zo, maar dat lijkt toch ook niet zo leuk, geloof ik. Nou, laat maar zitten. In ieder geval is het zo dat het hier niet gaat om geestelijke aanwezigheid, want geestelijk was hij aanwezig via die brieven. Maar daar staat juist tegenover zijn lichamelijke aanwezigheid. Zijn brieven waren krachtig, maar als hij zelf lichamelijk en zichtbaar aanwezig was, was het precies het tegendeel. En daar gaat het om. Het is dus ook het tegendeel. Parousia is niet een geestelijk aanwezig zijn, of een overdrachtelijk aanwezig zijn, of hoe dat maar heet. Maar inderdaad, een lichamelijk en zichtbaar aanwezig zijn. Dat blijkt in ieder geval uit het vers. Waarna we terechtkomen in Filippenzen 1 vers 26. Ja, dat is Bijbelstudie hoor. Bladeren. Daarom leggen we die dingen op de boekentafel. Want ze verslijten is verschrikkelijk hard. Ja. Ik zei dus, wat zei ik? Ik zei Filippenzen 1 vers 26, hè? Daar staat, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, wat dat betekent kan me nou niks schelen, en dan door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Dat wil zeggen, door mijn parousia weder bij u. Heeft hij het dan over geestelijk aanwezig zijn of over lichamelijk aanwezig zijn? Langzamerhand wordt de vraag natuurlijk vervelend, hè? Dat besef ik, maar het is lichamelijk aanwezig zijn. En zo verder. Dan in 2 vers 12. Waar staat, alzo dan mijn geliefden, Filippenzen 2 vers 12 dus. Alzo dan mijn geliefden, gelijk als gij te alle tijden gehoorzaam geweest zijn, niet als in mijn aanwezigheid, niet als in mijn parousia alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Hij was dus lichamelijk afwezig en hij sprak over in der tijd zijn lichamelijke aanwezigheid. En hier vind je geen taal over in de geest bij u lieden. Dat staat wel ergens, maar dat is in 1 Korinthe 5 enzovoorts. Maar daar wordt het woord parousia niet gebruikt. En daar gaat het maar om. Parousia is dus lichamelijk aanwezig zijn. Daarna komen we terecht in 1 Thessalonicenzen 2. En daar gaat het weer netjes over de parousia van Christus. 1 Thessalonicenzen 2. En die teksten zijn natuurlijk voor ons van veel meer belang. omdat het nu meteen weer wat meer bijbelstudie wordt in plaats van taal. 1 Thessalonicenzen 2 vers 19, daar staat: want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heere Jezus Christus in zijn toekomst? Nou, wanneer krijgt de apostel een kroon? Ja, als ze uitgedeeld worden. Wanneer worden de kronen uitgedeeld? Wanneer ontvangt de dienstknecht het loon op zijn arbeid? Als ze ophouden met arbeiden? Precies, als de Heer komt. Niet eerder. En dus bij de wederkomst van Christus uiteraard. En wel na de opname van de gemeente. Schrift is er duidelijk genoeg over dat de opname van de gemeente verband houdt met het, wat genoemd wordt de dag. Ook te vertalen met oordeel. De dag van Christus, het oordeel van Christus. Waarin namelijk Christus inderdaad loon zal geven aan de gelovigen op grond van datgene wat hij door die gelovigen heeft kunnen doen. Dat gebeurt dus niet als de gelovige hier beneden overlijdt. Maar het gebeurt bij de wederkomst van Christus. In zijn toekomst. In zijn openbaring dus ook. In de zin van final dan, hè, van de Heer. Dus inderdaad, in zijn lijfelijke aanwezigheid. We gaan weer verder. Hoofdstuk 3 voor 1 Thessalonicenzen. Vers 13. Opdat hij uw harten versterken. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Nou, wanneer zijn we onberispelijk in heiligmaking? Zal ik de vraag eens anders stellen? Wie maakt dat uit of wij onberispelijk zijn in heiligmaking? Christus. En hij doet dat wanneer? In de dag van Christus. Uiteraard. Daar gaat het juist over in die dag van Christus. Over die heiligmaking. Wanneer is dat dus? Na de opname van de gemeente en dus in zijn toekomst. En een andere verklaring, elke andere verklaring zou in ieder geval afwijkend zijn van alle teksten die we tot nog toe gezien hebben. Dat zou wel kunnen, maar er is geen enkele reden toe om zo'n afwijkende lezing te houden. Dus inderdaad, dat onberispelijk zijn en heilig maken, dat is iets wat uitgemaakt wordt rond de opname van de gemeente en dus de dag van Christus. En dat zo is, wordt natuurlijk uitgebreid bevestigd, omdat het volgende hoofdstuk komt tot de climax van deze brief, want waar gaat de brief over? De opname van de gemeente. Nou, dat wou ik maar zeggen. Daarheen zijn we onderweg. Ik heb nou niet de tijd om dat te laten zien. Maar het aardige van de eerste Thessalonicenzenbrief, onthoudt u dat, is dat de brief niet zozeer handelt over de opname van de gemeente, maar over heiligmaking. En de opname van de gemeente wordt beschouwd als de afsluiting van de heiligmaking van alle gelovigen die deel uitmaken van de gemeente. En als dat gebeurd is, dan pas wordt gekeken wie onberispelijk is, zal ik maar zeggen. Misschien allemaal wel, daar heb ik het nou niet over. Maar pas dan wordt dat beoordeeld. En dat is dus in zijn toekomst. Zodat inderdaad de opname van de gemeente het resultaat is van de heiligmaking. Die heiligmaking gaat door, niet tot aan iemands dood, want dat is niet de Bijbelse gedachte. De heiligmaking van de gelovigen in het algemeen gaat door tot aan de opname van de gemeente. Wanneer deze bedeling dus inderdaad wordt afgesloten. En pas dan wordt het loon betaald. Of worden kronen gegeven. Nou, dat is 1 Thessalonicenzen. 3 vers 13 noemde ik. Daarna zou ik moeten noemen 4 vers 15. Want daar staat: want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Daar heb je de toekomst des Heren dus. Niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Waarna vervolgens gesproken wordt inderdaad over dat wij die levend overgebleven zijn. Vers 17. Zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Dat gebeurt niet tijdens ons leven hier. Maar het is het eind van de tegenwoordige bedeling. Wanneer begint dus de toekomst des Heren? Aan het einde van de tegenwoordige bedeling. Die parousia is dus tot op heden nog nergens van toepassing gebracht op een geestelijke aanwezigheid van Christus in de gemeente of in ons midden. Nergens. Integendeel. Nou, gaan we weer verder. 5. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. De God des vredes zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam. Dat is de hele mens hoor. Uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus het is dus daadwerkelijk een wachten op die toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, het is niet een verschijning of openbaring in geestelijke zin van Christus nu, in ons leven of in ons midden, maar het is inderdaad iets waarop wij als gelovigen allemaal wachten, en in ieder geval de Thessalonicenzen, maar wij uiteraard ook. Want als het iets anders zou zijn, dan had de moeder staan, dus nog hopen dat die toekomst des Heren gauw plaatsvindt. Doe maar goed je best in heiligmaking, zodat je snel onberispelijk bent, zodat je niet meer bewaard hoeft te worden. Want dan hoef je niet meer bewaard te worden. Je moet bewaard worden tot de toekomst des Heren. Als die toekomst des Heren zou inhouden, dan gebeurt er iets tijdens ons leven als gelovigen hier op aarde, op grond van heiligmaking, dan zouden we daarna niet meer bewaard hoeven worden. Wat tamelijk dwaas is, want we zijn nog steeds zondaren. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij. En de waarheid is ons niet. He? Daar moet ik het nog over hebben met u. Maar dat zal dus wel morgen worden. Goed, gaan we weer verder. Dit was 1 Thessalonicense. Dan krijgen we 2 Thessalonicense 2, vers 1. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Nou, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Want uit de verdere verse blijkt in elk geval duidelijk dat het gaat om inderdaad toekomende dingen. Weet u wel, het openbaar worden van de mens, de wetteloosheid, de zoon des verderfs enzovoorts, staat in de volgende verse. Maar in hetzelfde vers wordt nog gesproken over onze toevergadering tot hem. Want wat is de belangrijke betekenis van de toekomst des Heren voor ons? Toegepast op ons, niet wat is voor hem het belangrijkste. Wat is voor ons de belangrijkste consequentie van de toekomst, of het aanbreken van de toekomst des Heren? Staat er. Onze toevergadering tot hem. En niet één voor één op grond van heiligmaking, maar allen tezamen in die dagen die hier beschreven worden. Daarom staat er ook, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En als je dus hier weer zou vragen, wat is dan die toekomst van onze Heer Jezus Christus? Nou, hier is het belangrijkste aspect daarvan in elk geval, onze toevergadering tot hem. Dat staat erachter. Daarom moeten we tot die toekomst van onze Heer Jezus Christus bewaard worden, onberispelijk bewaard worden, tot dan, want dat is het moment waarop we opgenomen worden. En terwijl we hier nog zijn, moeten we bewaard worden, en als het zover is, dan worden we gezamenlijk opgenomen enzovoorts. En is die actieve bewaring uiteraard niet meer nodig, omdat we dan niet meer in een vijandelijk gebied zijn. Is dat niet moeilijk? Toch, je zit me echt aan te kijken van, is dat niet moeilijk? Nee, ik ga wel snel, maar mijn zin is nog niet snel genoeg. Dus we gaan weer verder. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en dan vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal, dat wil zeggen de Heer zal de ongerechtige, die mensen wetteloosheid enzovoorts, de antichrist zullen we zeggen voor het gemak, doet er nou niet zoveel toe, maar hij zal hem verdoen door de geest zijns monds. Dat is dus de adem zijns monds en het is uiteraard gewoon zijn woord. En wanneer zal dat zijn? Wel, hij zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Dat betekent letterlijk heus door de verschijning, namelijk zijn toekomst. Of moet ik het uitleggen? Tweede navel, genitivus van enzovoorts. Die ga ik niet aan beginnen hoor, echt niet. De verschijning zijn de toekomst is gewoon de verschijning, namelijk zijn toekomst. Wanneer hij zal verschijnen, zichtbaar. We hebben dat toch inmiddels gezien dat het dat betekent. Nou, hier staat het dus ook. In zijn toekomst. En die antichrist, of die beest, of die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, wordt niet weggedaan in onze dagen waarin vele antichristen gekomen zijn. Dat wordt niet weggedaan omdat de Heer op een of andere wijze parousia, oftewel aanwezig is in ons leven, want dat staat nergens in de Bijbel. Dat kun je wel bedenken, maar het is niet zo. Integendeel, van de gelovigen wordt gezegd dat hij zijn wapenrusting aan zou hebben in onze dagen, omdat die boze constant doorgaat. Die wordt niet verdaan, die wordt niet vernietigd. Die is nog steeds actief, maar hij kan ons geen kwaad doen als wij de wapenrusting aan hebben. Of beter, omdat wij de wapenrusting aan hebben. Maar dat is het omgekeerde van wat in de toekomst gebeurt. Daar wordt de ongerechtige, die wordt verdaan, wordt vervloekt, doordat de Heer zijn vloek over hem uitspreekt. En dat gebeurt wanneer de Heer ook daadwerkelijk in deze wereld zal verschijnen, zal geopenbaard worden in deze wereld. Want hij zal dan die vloek uitspreken over inderdaad een mens die hier op aarde staat met twee benen. Ook zichtbaar. En die de hele wereld achterna loopt. Precies hetzelfde verhaal, is niks moeilijks aan. Goed, want dan zal die ongerechtige geopenbaard worden, maar de Heer zal ook geopenbaard worden. En dan gaat het tussen die twee. Zichtbaar. Maar degene die van Edom komt, zal degene die van Babel komt, teniet doen. Nou goed, meer wil ik er niet over zeggen. Dat was dus vers 8 en dan hebben we vers 9. En in vers 9 wordt gesproken over de toekomst, maar dat is ook inderdaad de zichtbare aanwezigheid van Satan. Let even op, hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van Satan. Satan is nu onzienlijk aanwezig en werkzaam in de wereld, maar in de toekomst is hij zelfs zichtbaar in een zichtbare gedaante aanwezig. Zichtbare menselijke gedaante, vandaar dat het woord parousia hier gebruikt kan worden. Juist omdat het gaat om een zichtbare aanwezigheid en niet een denkbeeldige of geestelijke. Toch duidelijk, hè? Goed. Dat was vers 9. Waarna wij terechtkomen in, moet ik even kijken, Jacobus 5. Komen er wel. Jacobus 5. Vers 7. Maar ook vers 8. Zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Waarom hoef je daarna niet meer langmoedig te zijn? Ja, dat is toch een domme vraag ook, hè? Waarom moeten wij langmoedig zijn? Waarom moeten wij, of worden wij geacht, een lange moed te hebben? Dat is het gewoon, hè? Wij houden heel lang de moed erin. Hoe lang? Dat is een Chinees, ja, die ken ik al. Ja. Nee, hoe lang? Totdat de zichtbare Heer verschijnt, de voor ons zichtbare althans. Totdat hij aanwezig is, zichtbaar in zijn verheerlijkte gedaante. Totdat wij hem zullen zien in heerlijkheid. Totdat wij met hem verheerlijkt zijn en geopenbaard zullen worden. Uiteraard, zolang houden wij de moed erin. En daarna natuurlijk ook, maar dat hoeft niemand te zeggen. Want als de Heer met ons is, en wij de Heer zien en hij ons enzovoorts, als wij onze eeuwigheidspositie bereikt hebben, zal niemand meer zeggen, houd er de moed maar in. Logisch, dacht ik. Dus, Jacobus 5, vers 7. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Hou vol, want daarheen zijn we onderweg. Tot die toekomst des Heren. En juist omdat de Heer in de toekomst zal verschijnen, is het de moeite waard om inderdaad die moed erin te houden. Want dat einddoel staat vast. Het einddoel is de toekomst des Heren. Ziet de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelfde, totdat het de vroege en spade regen zal ontvangen. En dat gaat dus naar de oogst. Maar wanneer is de oogst? Ik hoor het letterlijk, gelukkig, want zo moet het, Matthäus 13. En de oogst is de voleinding der eeuw. Precies, wat zal zijn het teken van uw toekomst en de van de voleinding der eeuw? Even beide gedachten hier weer bij elkaar. De toekomst van onze Heer Jezus Christus brengt namelijk de oogst en de oogst is de voleinding der eeuw. Staat niet in het woordenboek, dit laatste. De oogst is de voleinding der eeuw. Staat in de Bijbel, staat niet in het woordenboek. Zie je? Nou, gaan we weer verder. Vers 8. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Staat het dus nog een keer. Langmoedig zijn naar die toekomst des Heren toe. Waarmee dus gezegd is dat die toekomst des Heren inderdaad niet een gebeurtenis is in het leven van de gelovigen terwijl hij nog hier op aarde is. Waarna wij terechtkomen in 2 Petrus 1, vers 16. Schitterende tekst. 2 Petrus 1, vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen. Nagevolgd. Dat zijn verhalen die mensen zelf bedenken. Kunstig verdichte fabelen. Dat zit ingenieus in elkaar, geconstrueerd. Heel schematisch, dit, dat, zo, en volgt daaruit enzovoorts. Dat is het, hè. Gesteld dat, dan volgt daaruit dat en zo. Nou, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. De volgende vraag is, als ik het zo lees natuurlijk, wie dan wel? Het antwoord is duidelijk, want Petrus weet heel goed over wie hij het heeft. Over de Joden, Farizeeën, levend onder de wet, die hij zelf zo lang had nagevolgd en waarvan hij zo moeilijk los kon komen. En waarvan Paulus wel waarschijnlijk inderdaad wel met tranen toe bewogen geweest is. Omdat die Petrus maar elke keer terugviel naar die kunsten verlichte fabelen. Maar uiteindelijk kan Petrus zeggen, dit is een laatste brief en bij zijn laatste woorden. Maar wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekend hebben gemaakt de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Nou, wat is de kracht van de Heer Jezus Christus? Waarin komt de kracht van Christus tot uitdrukking? Ja, inderdaad, in zijn aanwezigheid. In zijn parousia dus. Wanneer hij met de geest zijns monds de tegenstander zal verslinden. En de ongerechtige zal verdoen door de adem zijns monds. Dat is zijn kracht. En bovendien wordt er voor kracht nog een ander woord ingevuld. Want er staat, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd als we u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest. Ziet u dat het woord toekomst, parousia, meteen de gedachte oproept van zien? Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want Petrus heeft bekendgemaakt, staat er, de kracht en toekomst van Christus. En hij zegt, dat zijn geen fabels, want ik heb het gezien. Zodat je maar weer ziet dat toekomst iets is wat gezien wordt. Het is dus een zichtbare aanwezigheid. En daarbij moet u bedenken dat wij weliswaar uitzien naar de toekomstige verschijning in de heerlijkheid van Christus. Dat is natuurlijk terecht. Maar neem niet weg dat die verheerlijkte Christus in het verleden al een keer aan Petrus verschenen was. Nou, minstens twee keer. Eén keer op nogal typologische wijze. Op de berg der verheerlijking dus. En later natuurlijk in zijn opstandingen. Daar gaat het over. Het is trouwens leuk dat u zegt, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En als u mij gevraagd had aan het begin van de avond, waar staat, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, had ik gezegd, 1 Johannes. Hetgeen wij gezien hebben, hetgeen we getast hebben, hetgeen we aanschouwd hebben, dan denk ik, dat is Johannes. Maar hier is Petrus die precies hetzelfde zegt. En hij brengt het in verband met de toekomst en de kracht van onze Heer Jezus Christus. Die in kracht, namelijk als de opgewekte en als de verheerlijkte, verschenen, final, verschenen of geopenbaard is dus in die betekenis van het woord aan Petrus. En dus, wij zijn aanschouwers geweest van zijn, nou drie woorden, van zijn kracht, van zijn toekomst en van zijn majesteit. En ik weet nog een paar woorden, maar ik zal ze nou inslikken. Maar ze hebben het gezien. En er blijft dus een zichtbare parousia in alle schriftplaatsen tot nog toe. En we zijn er nou bijna doorheen. Want hierna komen wij terecht in vers, even kijken, in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, de laatste woorden van Petrus. 2 Petrus 3, vers 4 in de eerste plaats. Er zijn namelijk spotters, volgens vers 3. Er zijn spotters die zullen zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Dat betekent natuurlijk, hij heeft wel beloofd dat hij zou verschijnen in heerlijkheid. Zichtbaar. Maar hij komt nog maar steeds niet. Hij doet nog steeds niet wat hij beloofd heeft, zeggen de spotters. En Petrus gaat dan uitleggen, in de eerste plaats dat het wel eens vaker wat langer duurde voordat de beloften Gods vervuld werden. En in de tweede plaats legt hij uit hoe lang het gaat duren voordat de Heer inderdaad deze belofte zal vervullen. Ik heb er vaak genoeg over gesproken, daar ga ik er nou snel overheen. Want er staat vervolgens, waar is de belofte zijn de toekomst? En dan moet ik even spieken op mijn briefje. Dan staat er vers 5. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde enzovoorts. En dan staat er vers 6. Dat die wereld die toen was, ooit met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. Met andere woorden, de Heer had aangekondigd dat die wereld geoordeeld zou worden. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar er waren toen ook spotters in de dagen van Noach. Die zeiden, oh, het heeft nog nooit geregend. En volgens de wetten van het weer, dan wel de wetten van de kansberekening, is het zo dat als het 1655 jaren niet geregend heeft, dan zal het vermoedelijk in het jaar 1656 ook wel droog blijven. Het is wetenschappelijk wat ik nou zeg. Het is volstrekt wetenschappelijk verantwoord. Maar het ging regenen. Toch? Ja. Had ik het aan het begin van de week al over willen hebben. Maar goed, een andere keer dan maar weer eens. Hè? Hoe dan ook, de Heer had beloofd en het kwam wel. Al was het dan na honderden en in zekere zin na duizenden jaren. Dan staat er in vers 8. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Ik hoop dat u nog wakker bent en anders moet u even uw oren dichtstoppen. Hier staat dus duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaar. Hoeveel dagen zijn dat? Twee. Hoeveel duizenden jaren zijn dat? Ook twee. Hoe lang duurt het dus voor de toekomst des Heren plaatsvindt? Dank u. Goed geantwoord. Twee dagen van elk duizend jaar, oftewel 2000 jaar. Kan het dus van toepassing zijn op een verschijning of aanwezigheid van de Heer in ons midden dan wel in ons hart? Nee, dat kan niet. Ja, die tijdrekening, die 2000, ik wil het wel even zeggen, die 2000 jaar, die staan in het Oude Testament ook, want na twee dagen van 1000 jaar, zegt Petrus, na twee dagen zal de Heer Israël weder levend maken, want voor de wereld verschijnt de Heer eerst, voor het eerst officieel, niet bij de opname van de gemeente, want dan, dat is zijn aanwezigheid en zijn zichtbare verschijning aan ons. Maar voor de wereld is zijn eerste verschijning inderdaad aan de zijnen, dat wil zeggen aan Israël, en dat is officieel aan het einde van de 70ste week van Daniel. En dat is op de Olijfberg, dat is die beroemde verschijning op de Olijfberg. Te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, en het is op de klok van de Bijbel, 2000 jaren van 360 dagen sinds de dag van de opstanding van Christus. Reken dat maar eens uit. Het hoeft niet, dat kan me niet schelen. Maar zo zit dat gewoon. En dat is dus de toekomst, de parousia van Christus. Dat is inderdaad in de verleiding der eeuw. Ook hier dus, in 2 Petrus 3. En dat het daarover gaat, en over, uitsluitend over de toekomst gaat, blijkt ook uit vers 12, want er staat de term nog een keer. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. De toekomst dus. De toekomst van het oordeel Gods. Dat is ook een heel goede vertaling. En mijn zin is zelfs wat beter. Tot de toekomst, de aanwezigheid dus, op de zichtbare verschijning van het oordeel Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Gebeurt dat zichtbaar of is dat iets geestelijks? Nee, dat gebeurt uiteraard zichtbaar. Nou, daar gaat het maar om. Dus ook hier gaat het om de zichtbare komst van Christus en daarmee ook zijn oordeel. Waarna wij nog maar één tekst over hebben in de Bijbel waar het woord toekomst, oftewel parousia, voorkomt. En maar één tekst, weet u wat dat betekent? Dat de betekenis die we nu gevonden hebben niet meer kan veranderen. Want als het woord dan nog maar één keer voorkomt en het zou voorkomen in een andere betekenis, dan kan het niet, dan hebben we er een gemist. Want er moet het minstens twee keer zijn, want je moet twee getuigen hebben. Je kunt nooit een woord in één tekst een afwijkende mening geven. Het bestaat niet. Sommigen doen het wel, ik ken er voorbeelden genoeg van. Maar die zal ik u niet voorhouden. Dat doet er ook niet toe. Maar de volgende tekst is dus inderdaad 1 Johannes 2, vers 28. En dat is de tekst waar we eigenlijk vandaan kwamen. 1 Johannes 2, vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, daar gaan we weer, openbaren is hier niet, even nadenken, apocalypsis, dat is het hier niet, het is dus nog steeds phanero, afgeleid van phaino, namelijk zichtbaar maken, met licht beschijnen, tonen, aan het licht brengen, of hoe je dat in het Nederlands maar zeggen mag, dat betekent het. Dus zichtbaar worden betekent het eigenlijk. En er staat dus, en nu, kinderkens, blijf in hem, opdat wanneer hij zal getoond worden, zichtbaar gemaakt worden, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd worden in zijn toekomst. Zodat hier die betekenis van een zichtbare aanwezigheid alsnog bevestigd wordt. En dat is de laatste keer dat het gebruikt wordt. En weer in verband met de toekomst, want nou, dat wil zeggen, toekomende gebeurtenissen, want nou ga ik echt verder. We zijn ook precies weer waar we vanmorgen gebleven zijn. Want dan staat er in de volgende verse. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zijn. En dan vers 2, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Maar je kunt nog niet zien wat wij zijn zullen, maar wij weten wel wat wij zijn zullen. Want dat is wel gezegd. Je kunt nog niet zien wat wij zijn zullen. Maar, er staat er, maar wij weten, vers 2, zie je wel, wij weten. Het is niet geopenbaard, maar wij weten wel, zodat dit openbare inderdaad betekent, zichtbaar maken. Het is ons verteld. Wij weten dat als hij zal zichtbaar worden, wij hem zullen gelijk zijn. Dat betekent dat wij ook zichtbaar zullen zijn. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dat gebeurt uiteraard in zijn toekomst, want dat stond in de vorige vers al. En het is bij de opname van de gemeente. Want wij allen moeten geopenbaard worden, en dat betekent in ieder geval ook zichtbaar gemaakt worden. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want daar gaat het over. Dat is bij de opname van de gemeente dus. Waar de Heer aan ons verschijnt en wij aan hem. En dan staat er, vers 3. En een ieder die deze hoop, is dat nu? Een hoop voor nu of een hoop voor de toekomst? Nee, hoop is altijd voor de toekomst natuurlijk. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gaan we weer hoor. Ik heb altijd gelezen in de Bijbel dat de mens zichzelf niet kan reinigen. En dat hij daarom iemand nodig heeft door wie hij gereinigd wordt. Men moet zich laten reinigen en laten heiligen. Toch? Ja, dus betekent het niet dat iemand die deze hoop op hem heeft zichzelf moet reinigen. Dat staat er in elk geval niet. Dat kan hij bovendien ook niet. Dat weten we uit andere schriftgedeelten. Dat kan dus de betekenis niet zijn. Maar er staat niet in ieder die deze hoop op hem heeft, die moet zichzelf reinigen. Maar er staat in ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Wat doet hij? Hoop hebben. En wat is het resultaat van die hoop? Dat hij daardoor dus gereinigd wordt. Hoop hebben is hetzelfde als zich reinigen. Andersom gaat niet. Je kunt niet jezelf reinigen opdat je hoop zou hebben. Dat wordt wel geleerd. Ik vind het een heel droeve zaak, maar dat wordt wel geleerd. Je moet jezelf reinigen opdat je hoop zou hebben. Maar het is andersom. Wij hebben die hoop en worden door die hoop gereinigd. Zo staat het er. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Niet in ieder die zichzelf reinigt, heeft dan die hoop. Nee, wij hebben deze hoop. En welke hoop? Dat hij in zijn toekomst in heerlijkheid aan ons zal verschijnen en wij ook aan hem. Want nu leven wij in de dagen van vers 1, waarin de wereld ons niet kent, waarin de wereld ons niet erkent en ons niet ziet, er geen gemeenschap met ons heeft. Zij zien niet, dat kunnen ze ook niet zien natuurlijk, dat wij kinderen God zijn. En wij met onze eigen oogjes ook niet. Daarom hebben we die toekomstverwachting van de opname van de gemeente. De wederkomst, de toekomst van Christus, zijn lichamelijke, zichtbare aanwezigheid. Waarbij we eindelijk gekend zullen worden door iemand die ons wel ziet. Die ons ziet als diegene die wij werkelijk zijn. Waarbij wij bovendien ook hem zien als degene die hij werkelijk is. Daar gaat het om. En wanneer we die hoop hebben, dan hebben we dat op grond van wat wij weten, niet op grond van wat wij geoefend hebben of bereikt hebben, maar op grond van wat God ons geopenbaard heeft, namelijk dat Christus in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen om inderdaad zelfs ons tot zich te nemen. Wel, als dat onze verwachting is, worden we daardoor gereinigd. En ik kan u meteen zeggen dat dat ook een van de grootste redenen is, voor zover ik het zie dan, laat ik het even terugnemen dan, hè. Maar voor zover ik het zie is dat een van de grootste redenen waarom zoveel gelovigen zichzelf bezig zijn te reinigen. Ze hebben die hoop niet. Zij kennen de parousia niet. Ze kennen de toekomst van Christus niet. Zij verwachten niet een Heer die in de toekomst lichamelijk in deze oude wereld zal verschijnen om orde op zaken te stellen en om deze tegenwoordige boze eeuw te beëindigen, om een nieuwe eeuw te beginnen, nog zelfs in deze oude wereld. Ze kennen die Heer niet. Zij zien ook niet uit naar de wederkomst van Christus, om dan een gewone term te gebruiken. Ze wachten angstvallig op hun dood. Elke dag, ieder uur, iedere dag brengt ons nader, enzovoorts. Nee, degene die dat lied dichtte, dacht er zo niet over. Die zei, dat geeft niks dat er iedere dag nader komt als je paspoort maar getekend is. Als je die hoop maar hebt, die verwachting, dan komt het wel goed. En wij die hoop hebben, dat wij zijn namelijk kinderen Gods. Nu zijn wij kinderen Gods, waardoor? Omdat we wedergeboren zijn door het onvergankelijk woord van God. Niet wij moeten wedergeboren worden. Kan die schelen welk voorzetsel ervoor staat. Wij zijn kinderen Gods. Al deze termen worden niet eens gebruikt. Wij zijn kinderen Gods. Een krachtige manier om het te zeggen, om al deze voorzetten te ontwijken. Wij zijn kinderen Gods en wij weten wat wij zijn zullen, alleen zien we dat nog niet. Maar wij wachten op het moment wat in de toekomst komt, omdat het aangekondigd is, waarop wij wel zullen zien. En als we die hoop hebben, worden we daardoor gereinigd. En dat is precies tegenovergesteld aan wat er soms van gemaakt wordt. Namelijk dat wij als gelovigen, dat wordt overal geleerd hoor, dat we goed ons best moeten doen, want anders komt het niet goed. Nee, het is andersom. Wij geloven, wij weten dat het goed komt omdat God het gezegd heeft. En daardoor worden wij gereinigd. Zelfs in de praktijk van ons leven. Want laat ik u dan dit vertellen. Ik word bij de prediking van het woord van God niet het minst gehinderd door welke zonde dan ook. Of door welke onreinheid dan ook. Waarom niet? Omdat we gereinigd worden door de Heer zelf en door zijn woord en door de hoop, de verwachting die we van hem hebben. Daar gaat het om. Daarom, zegt de apostel, hebben wij vrijmoedigheid om tot hem te gaan. Dat staat er ook, daar, vers 2 vers 28. Daarom verwachten wij niet beschaamd te zullen worden. Omdat wij die zekere toekomst hebben, niet een vage. En het probleem is dikwijls dat zoveel uitspraken uit de schrift anders geïnterpreteerd worden. Dat maakt me niet uit. Als het een taalkundige kwestie is, kan me dat zoveel niet schelen. Maar het is van zulk grote consequentie voor het praktisch leven van de gelovigen. Hier staat dat een mens, een gelovige, altijd, zolang hij op aarde is, een zondaar blijft. Daar hebben we het morgen over. Hij blijft een zondaar. Maar hij wordt gereinigd niet omdat hij zo goed zijn best doet, niet omdat hij zo goed onderwijs geniet, niet omdat hij zo nauwgezette schriften bestudeert, want dat is ook niet zo. Hij wordt gereinigd doordat hij de hoop op Christus gesteld heeft. Zodat hij dat reinigen voortaan wel kan vergeten. Bovendien, er staat vele malen in de gemeentelijke brieven ook. Wij hebben een hoge priester die ons volkomen zalig maakt. Wij hebben een heer en een hoofd die zich bezighoudt met de reiniging van de gemeente. Dat doen wij niet. We hebben niks mee te maken zelfs. Helemaal niets. De discipelen hadden niks te maken met het werk wat de Heer deed toen hij na de maaltijd opstond en de voeten van zijn discipelen begonnen te wassen. Toen ze zich niks van aan te trekken, ze konden doorgaan met eten of weet ik veel wat ze aan het doen waren. Ze hadden er niet om gevraagd, ze lieten het gewoon doen. Je moet het alleen wel laten doen. Laten doen, ja. En hoe doe je dat? Door te zeggen, de Heer zorgt ervoor. De Heer maakt het goed. En dat is wat hier staat. We zullen dat ook morgen uitgebreider bespreken, maar wat ik maar even wel benadrukken wil met een verse dikke punt erachter, dat het hier gaat om toekomstverwachting, niet om heden. En dan heb ik dus verder gelezen, waar gaat Parousia over? Om toekomstverwachting. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dat wil zeggen, door die verwachting op Christus worden wij door hem gereinigd. En dan staat er in vers 5, want zo gaat het betoog verder. En gij weet dat hij geopenbaard is, niet werd, ook niet zal worden, dat bestaat er inderdaad niet, dat weet ik heel goed. Maar dat hij geopenbaard is, of dat hij geopenbaard wordt. Maar in beide gevallen gaat het om tegenwoordige tijden, dus het maakt toch geen verschil. Gij weet dat hij geopenbaard is of wordt, opdat hij onze zonde zou wegnemen. Sinds wanneer is hij begonnen met onze zonde weg te nemen? Bij het kruis eigenlijk, maar meer speciaal als het gaat over de zonde van de gelovigen, dan moet ik het nauwkeuriger zeggen nu even, dan gaat het om sinds zijn opstanding uiteraard. Dus het maakt 2 dagen verschil, maar dan gaat het verder niet om. Hè? Maar in ieder geval sinds zijn verzoeningswerk, sinds zijn dood en opstanding. En wanneer houdt dat op? Wanneer zijn onze zonden weggenomen? Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Komt de vraag weer. Wanneer is dat werk voltooid? Met de opname van de gemeente. Want voor de opname van de gemeente blijven wij gewoon zeggen en lezen. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dus wanneer zijn onze zonden weggedaan bij de opname van de gemeente? Maar je kunt ook zeggen, wanneer zijn onze zonden weggedaan? Wel bij zijn verschijning. Of in zijn parousia. Volgt uit hetzelfde schriftgedeelte. We zullen ons daar morgen ook uitgebreider mee bezighouden. Want de gedachte is inderdaad dat de Heer zich inderdaad bezighoudt met het wegnemen van onze zonden. En dat dat in de toekomst voltooid is. Want hier staat, hij is geopenbaard, maar dat is niet een verleden tijd. Dat is een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat is een proces wat nog bezig is en wat zijn voltooiing inderdaad pas vindt wanneer de Heer ook daadwerkelijk en te volle geopenbaard is. In het verleden liet hij zich zien, in majesteit, in kracht en heerlijkheid. Dat was parousia, dat was zijn toekomst. Dat is echter afgebroken en dat gaat in de toekomst. Hè? En het einde van de einde eeuw gaat dat verder en dan wordt ook het werk wat hij begonnen is voltooid. Nou, dat is alles. En we hebben geen enkele tekst gevonden waarin het begrip parousia op overdrachtelijke wijze gebruikt wordt voor de werkzaamheid van Christus of de aanwezigheid van Christus in ons midden. Daar zijn namelijk plenty andere uitdrukkingen voor, waarvan we er één in ieder geval onderweg al tegenkwamen. Daar wil ik het, daar moet ik het helaas vanavond bij laten, want als ik één keer de gang heb, dan ga ik het liefst maar gewoon door, want ik ben altijd bang dat als ik ophoud dat ik dan mijn stem kwijt ben daarna. Maar goed, dat merk je dan morgen wel weer. We zullen eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het geweldige voorrecht dat we mogen weten. En dat we die kennis, dat weten, niet alleen ontlenen aan wat apostel Paulus ons geschreven heeft door uw geest, maar ook door deze apostel Johannes. We danken u dat deze apostel, die bekend staat als die zachtaardige en liefderijke man, dat ook die ons vertelt dat wij weten wie wij zijn en meer nog, dat wij weten wie wij zullen zijn in de toekomst. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ons mogen baseren op die uitspraken der Schrift en inderdaad tot rust mogen komen, eindelijk, in overeenstemming met uw woord, dat we tot rust mogen komen, omdat we gegaan zijn tot hem die alle dingen volbracht heeft of eventueel volbrengt. Wij danken u, Vader, dat we inderdaad alle dingen bij u mogen laten, de wetenschap, dat u ons een middelaar van het nieuwe verbond gegeven hebt. Een hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, niet alleen maar die dat ook daadwerkelijk doet. Iemand die ons reinigt, omdat we onszelf niet reinigen kunnen. Iemand die ons geneest, omdat we zelf dodelijk ziek zijn. Iemand die ons nieuw leven geschonken heeft, omdat dit oude leven aan de dood is onderworpen. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we slechts onze blik hoeven te richten op u en daarmee naar de toekomst wanneer onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen. We danken u dat we ons mogen troosten met uw woord dat zegt dat we nu wandelen door geloof. En dat we nu wandelen in hoop en dat we in hopen zijn zalig geworden zoals ook de andere gelovigen. Maar dat het kenmerk van dat geloof is dat wij verwachting hebben voor die dingen die nog niet gezien worden, maar die in de toekomst zullen zichtbaar gemaakt worden. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we onderweg zijn naar dat licht wat in de toekomst weer zal schijnen en wanneer we onze heiland zullen aanschouwen. Wij danken u, Vader, dat we ons daar ook vanavond mee mochten bezighouden. Dat we ons mogen bezighouden met de bestudering niet van woord of taal, maar met de bestudering van uw woord. En ook met de specifieke eigenschappen en inhoud, met het leven wat er is in dat levende woord waarin we onze heiland mochten vinden. We danken u nogmaals voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan, ook in het verdere van deze nacht en de komende nacht, wilt u ons bepalen bij die dingen die werkelijk strekken tot eer en heerlijkheid van u en die bijdragen aan onze overwinning, aan onze hoop, onze rust in Christus. Amen.